Welkom bij de podcast van Hallo Losser. Wekelijks nemen we je mee in het nieuws en de verhalen uit onze mooie gemeente Losser. Met thema's als politiek en bestuur, dorpsraden, sport en cultuur, ondernemers en natuurlijk dorpssport. Waar we alles bespreken wat er leeft en beeft in onze gemeente.
Welkom bij de vierde podcast Politiek en Bestuur van Hallo Losser. De gasten voor vandaag zijn de fractievoorzitter van de VVD, Harry Hegen, en Theo Kip, redacteur van Hallo Losser. Mijn naam is Martin Meijer en we gaan beginnen. Harry, zou je misschien even kunnen voorstellen?
Ja, zoals gezegd, ik ben Harry Hegen, fractievoorzitter van de VVD. De derde termijn, inmiddels zo'n 11 jaar dat ik hier als fractievoorzitter zit. Woon in het centrum van Losser. Ik heb daarvoor een jaar of 7, 8 in De Lutte gewoond. En daarvoor in Emmen. Ik ben een Drent wat dat betreft. Daar ben ik geboren en getogen overigens. En ik heb een wervingsbureau. Dat betekent dat we aan werving en selectie doen voor mensen. En dat heb ik nu een jaar of 13, 14. En de periode daarvoor was ik directeur bij een werkvoorzieningschap. Dat is wat vroeger de sociale werkplaats werd genoemd. Hè? Inmiddels bestaan ze niet meer in die vorm. En ik ben ooit nog economieleraar geweest vroeger. Maar dat is al een heel ver verleden. En dan met name gericht op detailhandel. Daar zat in die tijd een beetje mijn specialiteit en kennis. Dat is even in kort. En ik ben 67 jaar. Dus officieel ben ik met pensioen, maar daar weet ik nog niks van weten. Bedrijf doe ik ook nog gewoon door.
Oké. Nou, zoals we al eerder in een andere podcast hebben aangegeven, dat we de komende maanden gaan we met alle fractievoorzitters in gesprek over het programma van 2022 en wat daarvan is gerealiseerd. En in september organiseren we een debat over de politiek op de voorbereiding van de verkiezingen in 2026. Harry, als eerste vraag even vooraf. Waar kunnen we als gemeentepolitiek eigenlijk nog over beslissen? Hebben we wel invloed op de verschillende samenwerkingsverbanden en zaken die door Europa worden geregeld of door de landelijke politiek?
Nou, er zijn heel veel dingen waar we invloed op hebben. Als je overigens kijkt naar het financiële gedeelte van de gemeente, we geven per jaar zo'n 90 miljoen uit. Dus kijk je puur naar het financiële gedeelte, dan weet je dat je 90% ongeveer daarvan, dat ligt eigenlijk gewoon vast. Dat komt vanuit Den Haag. Die bepaalt wat de uitkeringen zijn. Die bepaalt hoe we met de jeugdzorg om moeten gaan, de WMO. Nou, bedenk het allemaal maar. Dat moet worden uitgevoerd. Dus daar hebben we eigenlijk geen keuze in. 90% ligt gewoon vast. Maar die overige 10%, 8, 9 miljoen, daar kunnen we wel over beslissen. Maar dan heb ik het alleen over het geld. Maar heel veel andere zaken. Ja, ik bedoel, we zitten hier in de voormalige Aloysiusschool op dit moment dit op te nemen. Het was maar één stemverschil in de gemeenteraad of dit was gesloopt geweest. He, onlangs zei het CDA nog dat ze eigenlijk liever hadden gezien dat dit gesloopt zou zijn geweest, dit gebouw. Dus op heel veel andere dingen, los ook van de financiën, zijn dit soort keuzes wel belangrijk. He, die wijken Dinkeldal was ook maar één stemverschil. Anders had die nieuwe wijk er ook niet gestaan. Dus zover zijn er heel veel dingen. Maar, en inderdaad, in een hoop andere zaken moet je inderdaad het beleid vanuit Den Haag volgen. En hebben wij de verplichting. En daarnaast werk je heel veel samen in samenwerkingsverbanden, in Twents verband. Of dat nou het crematorium is of Twents of Twente Milieu of de Stadsbank en de belastingen die worden GBLT. Dat heb je allemaal samenwerking met andere partijen. Overigens, in die samenwerking is het wel zo dat wij natuurlijk als Losser ook steeds kunnen zeggen, wij willen niet meedoen met die samenwerking. Maar we zijn wel zo verstandig om in te zien dat dat wel slimmer is om dat wel op die manier te doen.
Oké, nou ja, we hebben aan het Dinkeldal een prachtige wijk erbij gekregen. Hè? Ja. Als we willen zeggen, het is een wijk, maar het staat er fantastisch. En een fantastisch uitzicht van die mensen die daar wonen. Dus ik denk dat het echt een aanwinst is. En als dat met één stemverschil gerealiseerd is, dan vind ik dat toch een heel mooi resultaat. We willen met je een aantal zaken doornemen. En Theo, die start daarmee.
Ja, ik heb ook op jullie website gekeken van jullie spreken daarover van we moeten doen wat we beloven. Onder andere afschaffen hondenbelasting. Jullie zijn tegen de windmolens. En je hebt beloofd om de voormalige allusieschool te behouden. Kun je eens even aangeven, kun je aangeven hoe het daar nou mee staat op dit moment?
Ja, die honden, die drie, betrekking tot die drie zaken. De hondenbelasting is inderdaad afgeschaft. Daar hebben we ook moties voor ingediend. Dat is een rare belasting. Ja, je gaat niet apart belasting heffen op een heleboel dingen.
Nee.
Het hebben van een hond, of dat nou een kat is, of wat dan ook, of een paard. Maar ik bedoel, ja, waarom? Hondenbelasting moet gewoon vanuit de algemene middelen. Dus dat is aangegeven en dat is afgebouwd. En inmiddels is het ook al helemaal afgeschaft. Aloysius-school is, zoals ik al zo even zei, is inderdaad op een gegeven moment, toen lagen hier een jaar of 6, 7 geleden zal het zijn geweest, allerlei plannen voor woningbouw. Wij zaten toen net in een coalitie en op een gegeven moment hebben we toen gezegd, ja, maar dit is zo'n gevoelig gebouw voor zoveel lossenaren en ook oud-lossenaren, die zeggen, dat is mijn oude schooltje. Hè? En ja, je voelt gewoon aan dat heel veel lossenaren willen dat behouden. En wij hebben toen een motie ingediend samen met Burgerforum. En met één stem verschil hebben we dat gehaald. Dat er toen voor gekozen is om dit gebouw te laten staan. Op dat moment nog niet helder wat er dan in zou komen. Worden dat dan toch woningen of zo? In dat stadium zaten we toen nog niet dat het uiteindelijk dan een soort cultureel gebouw wordt wat het nu gaat worden. Ja, maar het duurt alleen zo lang, hè? Oh, vreselijk. Het is nog niet helemaal klaar. Maar goed, dat vind ik dan heel storend. Die derde was?
De windmolen.
Oh, de windmolen. Oh, ja. Nou, ik had vorige week nog zo'n schoolklas in het gemeentehuis. Het moet eigenlijk zeggen de losse soes, maar ik gebruik altijd nog het woord gemeentehuis. Van dan weet iedereen wat ik bedoel. En die vroeg ook nog, wat vond je nou het lastigste dossier? Vroeg een van die leerlingen. Wat vond je nou het lastigste punt van het afgelopen jaar? Dat je zegt van, nou, dat vond ik dan lastig. En toen heb ik die windmolens genoemd. Omdat je eigenlijk aan het roer wilt zitten en wilt bepalen wat er met die windmolens gebeurt. En het is onze gemeente en wij willen toch wel graag daar zeggenschap over. Is het heel lastig om daar vat over te krijgen. Want je hebt te maken met de landelijke overheid, maar ook vooral met de provincie. En dat stoorde enorm dat de provincie zei van, nou, jullie mogen zelf wel komen met voorstellen. Maar je moet wel daar en daar en daaraan voldoen. Hè. Ze hebben wel de rest had je dan, een gezamenlijkheid kon je dan kijken van, nou, hoe gaan we dat verdelen om al de doelstellingen te voldoen. Maar ja, de provincie zegt er meteen bij, en als jullie dat niet doen, dan gaan wij het bepalen, maar ze komen er toch. Althans, zo zou je het kunnen interpreteren. Maar we hebben gewoon gezegd van, nou, wij gaan daar niet in mee. Dus wij hebben ook tegen die windmolens in de Lutten gestemd. En dan loop je een klein risico dat de gemeente of de provincie uiteindelijk toch zegt, nou, ze komen er toch en er komen er ook nog een paar anderen bij op een andere plek. En dat vind ik heel lastig. En het is hele lastige materie. Er zit heel veel wet en regelgeving achter. Provincie heeft ermee te maken. En het is een heel glibberig dossier, zal ik maar zeggen. Maar wij willen ze niet. Het zijn ontzettende, lelijke, industriële gedrochten. Ze zijn ontzettend lelijk. Het is niet natuur. Het is industrie.
Superlelijk. Er komt zelfs nog een oude wet uit 1800 ja. Zoveel.
Ja, precies.
Het bedrag van Meppen.
Ja, dat ze er helemaal niet komen. Ja, wat ons ook stoort, en dat is ook een punt van de VVD. Als je 20, 30 jaar geleden al was begonnen met het bouwen van kerncentrales. En als je lossen wilt voorzien van energie. En je bouwt een klein, of je bouwt, hoef je niet eens te bouwen. Je zet er een klein kending neer. Dan is het niet groter dan een zeecontainer. En dan heb je heel lossen en omstreken van stroom voorzien. En dat gevaar van vroeger en dat soort dingen. Dat telt daar helemaal niet meer in mee. Dus als we in de tijd al andere keuzes hadden gemaakt. Hadden we dit probleem helemaal niet gehad. Maar ja, het duurt en het duurt en het duurt. En nu, ja, nu moet je wat. Maar wij willen geen windmolens, duidelijk. Nee.
Maar dat is gewoon, denk ik wel, iets wat je bij de overheid ziet. Hè? Het duurt. Hè? Ja. Je haalde net al visieschool aan. Volgens mij loopt dit plan al meer dan 10 jaar. En, ja. en het staat er nog niet. Hè? Dus we zijn nog een paar jaar onderweg voordat het klaar is uiteindelijk.
Ja. Ja.
Maar we zien ook wel, daar waar de gemeente zelf over gaat. Hè? De visieschool heb je direct invloed op als overheid. Hè? Lokale politiek. Maar dat duurt ook zo lang.
Ja. Ja, ik snap het niet. Ik weet niet waarom dat zo lang moet duren. Ik heb soms wel eens het idee, als er vergaderd wordt over iets, en dan wordt de vergadering afgesloten, en dan hebben ambtenaren, maar dat zal in bedrijven net zo zijn, die hebben dan een bepaalde de agenda waarin de actiepunten staan. En dan hebben ze over 3 maanden weer vergadering. En dan als het die drie maanden voorbij zijn, 2 dagen van tevoren, gaan ze eens kijken wat die actiepunten zijn. En dan gaan ze even kijken wat er nog moet gebeuren. Maar intussen tijd ligt er eigenlijk stil. En dat zie je veel. Er is vaak geen noodzaak om dingen snel op te pakken, helaas.
En daar heb je als politiek ook geen invloed op?
Ja, het zou wel moeten. We zouden daar meer invloed op moeten hebben. En we proberen dat wel. En we roepen wel steeds, wat duurt het allemaal lang? Overigens, Losser is daar niet uniek in, hoor. Dat is een beetje gerelateerd aan de overheid, denk ik.
In de vorige coalitie was er ook een project gasdrop op iets dergelijks. Om een aantal projecten in de versnelling te krijgen.
Gas erop.
Oh, gas erop. Ja, gas erop. Ja. Ik zat te denken aan gasvrij. En dat is
nee, 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 nee.
Dat is iets
zo
heel
heet
anders.
Dat volgens mij.
Ja. Nee, gas erop. Ja, dat klopt. Er is een. Ik dacht dat het iets van 2 miljoen was. Is er ook extra aan uitgegeven toen. Met name de Lutte is toen aangepakt. En zo zijn er een aantal zaken aangepakt. Die zijn wat versneld gebeurd. Er zijn wat dat betreft best wel dingen gebeurd. Maar goed. Het hangt ook vaak samen met hoeveel geld je eraan uitgeeft. Hè? Als je dit jaar bepaalde dingen wil doen, dan heb je ook in dit jaar de kosten. Dus dat woog in dat geval toen een beetje mee. Dat we hebben gezegd van we willen dingen versnellen. En dat kan wel. Kost wel extra. En daar hebben ze toen geld voor vrijgemaakt.
Maar versnellen is toch niet altijd geld. Het is toch meestal een bepaalde attitude van de mensen van wat willen we en wanneer willen we het klaar hebben?
Nee, dat klopt. Maar dat was bij dat project van Gas erop wel. Toen moesten dingen echt sneller worden opgepakt, zoals in de Lutte, aanpak van het centrum. En dan krijg je de kosten naar voren, worden naar voren getrokken en heb je de kosten sneller. En bij de Aloysius school waar we nu zitten, niet. Want dat is gewoon een kwestie van dat moet gebeuren. En of je het nu doet of over, nou sterker nog, het wordt er alleen maar duurder van. Want als je kijkt wat je aan verbouwingen 4 jaar geleden kon doen, ten opzichte van de kosten die daarmee samenhingen, ten opzichte van nu. Nou, dat scheelt zo'n 30-40%. Ja, ja. Dus je had het beter snel kunnen doen, dan was het goedkoper geweest.
Zeker, ja.
Ik wou overgaan naar een aantal hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma van 2022. Bouwen, vooral betaalbaar bouwen voor ouderen en jongeren in de dorpen.
Ja.
Stand van zaken?
Nou, gelukkig staat er veel op stapel. Wij willen ook naar 25.000 inwoners toe. We zitten nu op 23.470 of zo, geloof ik, was de stand in januari. Dat betekent, want kijk je naar de afgelopen 10 jaar, dan is de bevolking gemiddeld met 100 gestegen per jaar. Willen we in 2030, 2031 staat er geloof ik, naar die 25.000 toe, dan zul je dus 300 inwoners per jaar moeten stijgen. Maar ja, kijk eens wat er op dit moment ook allemaal ligt. Hè? In de Lutte, hoek van de Nachtegaalstraat, Lossersstraat, wordt gebouwd. Daar komen 7 woningen zijn, geloof ik. We hebben daar nog plannen. En daar achter Erve Boerrichter komen een aantal woningen. Een stuk of 15, dacht ik. Iets meer, geloof ik nog. We hebben nog 160 woningen van Hannekeveld, die nu even weer vertraagd lijken te zijn. De locatie Schorft daar. We hebben de Geurmeijen gehad en Overdinkel. Er gebeurt echt wel veel. En de gemeente bouwt natuurlijk niet zelf. Je bent wel afhankelijk van investeerders. Maar er gebeurt wel veel. In Lutte-Modeveld zelf, daar wordt nog veel bijgebouwd. Er komen veel vrijstaande woningen bij. En, ja, en wat wij doen is dat zoveel mogelijk faciliteren. We moeten daar gewoon flink mee aan de bak. Alleen nu zit je weer met die ellende van die stikstof. Wat ons zeer stoort. Ik bedoel, wonen, dat is een van de belangrijkste behoeften. Hè? Dat is een primaire behoefte van mensen. Ja, dan moet je niet zeggen van, of laat ik het omdraaien. Je moet zeggen, aan die behoefte moet eerst worden voldaan. Mensen moeten kunnen wonen, er moet ruimte voor zijn. En daar moet je die stikstofproblematiek omheen bouwen. Om te kijken van, hoe pakken we dat op? Maar die andere voorwaarden moet wel eerst aan worden voldaan. En nu lijkt het alsof het andersom is. Alsof stikstof centraal staat en al die problematiek centraal staat. En dan maar kijken of het met wonen goed gaat. Nee, je moet andersom. Je moet eerst kijken, die eerste levensbehoeften die moeten in orde zijn. En daar moet je kijken. Daar moet je de rest omheen bouwen. Van hoe kunnen we zo verstandig mogelijk met dat stikstofprobleem omgaan.
Maar we gaan bouwen. 25.000 inwoners gaf je aan. Hè? Dus dan zijn we ook niet. Dan worden we niet meer zo makkelijk prooi voor overname. Hè? Als je boven die 25.000 inwoners zit. Bij een redelijke gemeente, denk ik. Maar zitten we dan binnen 5 jaar op die 25.000 inwoners?
Nou, met alle bedrijvigheid die er gaat komen, wat ik zo even opzomde, denk ik dat we dat wel moeten kunnen gaan halen. Overigens, met de overnamepad bedoel waarschijnlijk dat er is een gemeente is, die zegt van wij, zoals ze onlangs hebben gezegd, dat we willen ze er wel bij hebben. Maar dat was niet serieus. Ook de reacties van alle kanten was al dusdanig dat je eigenlijk al kon aanvoelen van nou, dit is niet serieus. Daar ben ik ook helemaal niet bang voor. En bovendien gaan we daar ook altijd nog zelf over. Tenzij we er zo'n ontzettend zootje van zouden maken. Dat de provincie zegt van, wordt het niet eens verstandig om eens op te gaan in een andere gemeente. Maar daar is totaal geen sprake van. Het tegenovergestelde is het geval. Veel gemeenten kijken naar Losser. Zeker op het gebied van sociaal domein. Van hoe doen jullie dat toch allemaal? Dat het allemaal zo goed gaat en dat het financieel ook allemaal zo goed gaat. Dus wij hebben geen probleem. We hebben een reserve van 20 miljoen. Dus dat komt wel goed, ondanks het ravijnjaar.
Toch las ik onlangs dat volgens mij de gemeente Losser van BDO slechts een 6 kreeg voor de financiële huishouding.
Dat klopt. Alleen dat is het. Kijk, als je 20 miljoen hebt en wij willen alles in stand houden wat we hebben, dan gaan we naar die 10 miljoen reserve toe. Het weerstandsvermogen hebben we dan, heet dat. Daar gaan we naar 10 miljoen toe. Wij willen als raad eigenlijk, zeggen we 2 miljoen is genoeg. Hebben we al jaren geleden gezegd. 2 miljoen is genoeg. Maar willen we alles in stand houden, dan gaan we van 20 naar die 10 miljoen toe. Als BDO zoals gedaan hebben, kijkt naar alleen naar die ontwikkeling de komende jaren. Dus je kijkt niet naar wat er al in kas is, maar je kijkt naar de ontwikkeling. En je beperkt je daartoe. Ja, dan loopt Losser wel wat terug. Maar wij kunnen wel alles in stand houden. En we hebben nog een hele dikke portemonnee over. Dus laten we dan ook alles in stand houden. En laten we ook al die dingen gewoon kunnen doen. Kijk, als een gemeente als, ik kan maar geen voorbeeld noemen, want ik ken alle getallen van andere gemeenten niet. Maar als gemeente X op dit moment die 2 miljoen heeft en die wil alles in stand houden, dan gaan ze fors terug en dan komen ze in de rode cijfers terecht. Maar wij hebben 20 miljoen. Dus en ik heb ook, want ik zit zelf ook in de financiële werkgroep, ik heb de accountant ook gevraagd, want die zei ook van ja, het loopt iets terug, moeten we ons zorgen maken? Nee, Losser hoeft zich helemaal geen zorgen te maken met die enorme reserves die ze hebben de komende tijd.
Dus de inwoners hoeven ook niet bang te zijn voor de verhoging van de OZB?
Buiten de normale indexering om zullen wij altijd zorgen, als het aan ons ligt, we hebben geen meerderheid, maar dat tot een minimum beperkt is. En zeker niet, zoals de laatste jaren ook niet is gebeurd, buiten de indexering om. Want er zijn gemeenten die hebben 30%. En wij hebben nu gewoon normale indexering van, wat is het, 2,7% of zo. Mm-hmm. Dus dat gaat prima.
Ja.
Je hebt een tijdje geleden, of zeer onlangs, je nog druk gemaakt over parkeerontheffingen bij de gemeente. En wat ik me ook afvraag, het parkeerterrein achter het gemeentehuis is geen blauwe zone. We hebben nog overwogen om een motie in te dienen om daar blauwe zone van te maken.
Dat hebben wij een tijd terug ook gedaan. Maar dat is alweer wat langer geleden dat we dat hebben geprobeerd om daar een blauwe zone van te maken. Ik geloof 2 jaar geleden. En daar kregen we de rest toen niet in mee. Nou, wat ons een beetje stoort, en dat doen niet alle ambtenaren hoor trouwens, maar ambtenaren zetten hun auto's daar neer. Terwijl ik denk, zet hem dan wat verder buiten het centrum. Maar je loopt 's ochtends naar het gemeentehuis en je gaat om 1 uur of 5 weer daar vandaan. Zet hem dan bij de fakkel of zet hem op andere plekken. En als dat niet goed lukt, dan moet je daar gewoon de blauwe zone van maken. Ook achter het gemeentehuis. En wat ons ook heeft gestoord, er zijn binnen de gemeente, zijn er niet heel veel om, maar die hebben ontheffingen. Maar die ontheffingen die ze hebben, mensen die op gemeentehuis werken, die zijn niet gebaseerd op of ze nou vaak weg moeten, maar die zijn gewoon gebaseerd op de functie die ze hebben. Dus de gemeentesecretaris die de hele dag bijna op het gemeentehuis zit, die heeft een ontheffing om een paal voor het gemeentehuis neer te zetten. Ja, dat is natuurlijk gek. De salarisschaal kan niet bepalend zijn voor je parkeerontheffing. Als dat al zo is, dan kan het alleen maar zijn met iemand die beperkingen heeft of dat die de hele dag op pad is en steeds weg moet. Ja, dan weet je niet elk uur naar de fakkel moet. Dat snap ik. Maar daarvan hebben we ook gezegd, dat moet ook. Maar daar kregen we de rest niet in mee. Dus,
ja, dat komt toch bij. Kijk, ik weet dat intern vanuit de gemeente wel diverse keren richting het ambtenarenkoor gezegd is van, parkeer uw auto daar niet, maar bij de fakkel of bij de kerk. Hè, was dan het advies. Maar ik denk ook dat zo'n gemeentesecretaris is een voorbeeldfunctie. Ja. Ik neem aan dat hij zijn auto toch niet voor het gemeentehuis neerzet.
Nou, volgens mij zet hij hem daar niet altijd neer als hij daar de hele dag is. Dat klopt volgens mij wel. Maar ja, waarom heeft hij die ontheffing dan? Ik bedoel, geef één ontheffing voor het hele college-team. Dat degene die kan die ontheffing gebruiken. Als die een dag heeft dat hij veel weg moet. Maar laten we daar ook het goede voorbeeld in geven. Moet er gewoon het goede voorbeeld geven.
Ja. Een ander onderwerp is verkeersveiligheid. Met name de kruising Muchtenweg Groenlose Straat is nogal veel onderwerp van gesprek.
Ja.
Hoe staan jullie daarin?
Wij hebben samen met Burgerforum en ook de PvdA die ondersteunt onlangs nog een brief geschreven aan het college waar we een aantal zaken wat helderheid over willen. En een daarvan is ook, hoe gaat het nou met de Jumbo? Hoe gaat het nou met die parkeerplaats die er tegenover zou komen? Hoe gaat het met die kruising? Want het is gewoon een gevaarlijk punt. Als je bijvoorbeeld, je komt van de Raadhuisstraat, wil je linksaf de Groenlose Straat op. Dan ben je naar links en rechts aan het kijken en naar voren. En dan ga je naar links en dan heb je binnen 2 meter al een zebrapad. En dan moet je daar ook nog op letten. Dus het is een onoverzichtelijk kruispunt waar wat mee moet. En dat duurt dus ook weer veel te lang. En dat heeft volgens mij ook weer allemaal te maken met de onduidelijkheden die er zijn van de Jumbo. De parkeerplaats daar tegenover die er zou komen. Maar goed, verkeersveiligheid. We hebben onlangs de mobiliteitsvisie of de mobiliteitsnotitie er natuurlijk uitgebreid over gaat. Verkeersveiligheid staat wat iedereen betreft ook op 1.
Hoe staan jullie tegenover de aanpak van het centrum van Overdinkel?
Nou, ik denk dat daar al een hoop gebeurd is rondom het cultuurhuis. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat daar al mooie en goede stappen zijn gezet. Dat kan altijd beter, maar ik vind dat de gemeente daar goed bezig is en goed bezig is geweest.
Maar is er een centrumplan voor Overdinkel?
Nou, niet in die mate zoals die bijvoorbeeld nu voor Losser geldt. Want dat is ook al voor een groot deel daar afgerond. Rondom het cultuurhuis.
Ja.
Maar ik ken niet exact de plannen van hoe het centrumplan er exact uitziet voor Overdinkel.
Ik vind het altijd nog wel een prestatie om daar 15 kilometer per uur te rijden.
Ja, ik heb wel eens begrepen dat ook in jullie zin ook niet. Dat je daar geen sancties op kunt zetten. Ik geloof dat daar ook niet lukt. Dat kan ook niet. Mm-hmm. Ook juridisch is dat geloof ik niet houdbaar, heb ik wel eens begrepen. Ja, ja. Het is heel merkwaardig.
Ja, dat is typisch. Nou ja, goed, en dan hebben we natuurlijk de Hofstraat richting Overdinkel. Waar heel veel inwoners zich zorgen over maken. Hè. Dat is die uiterrit industrieterrein.
Ja.
En dan het wandelpad / fietsroute Lagerpad.
Ja.
Dat is een weg van de provincie. Hè. We hebben het ook met andere politici over gesproken. En iedereen die zegt, ja, de provincie dit en de provincie dat. Maar kunnen we daar als gemeente helemaal niets? Kunnen we daar niet een beperking op leggen in de snelheid? Ja,
we hebben de druk erop zetten. Er zijn wel eens vaker dingen geweest met de provincie. In de Bentheimerstraat, de Lutte hebben ook die dingen gespeeld. Er is ook wel eens een ik geloof dat CDA er wel eens mee is geweest om te zeggen van ja, schuif dan de gemeentelijke bevoegdheid wat op. Dat je als gemeente wat meer daarover gaat en dat je de provincielijntje wat verder naar buiten drukt, dan kunnen wij dat zelf bepalen. En dat is tot op heden nog niet gelukt, helaas. Het is een wat.
Terwijl het op de Enschedestraat wel gebeurd is. Daar is de komgrens opgeschoven.
Ja, nou ja, dat zou blijkbaar is dat hier niet. Niet gebeurd.
Ja,
nog niet gebeurd.
Ja. Je zou een stukje tot aan de Dinkelbrug bijvoorbeeld kunnen zeggen van dan ben je buiten de bebouwde kom. Nou ja, kijk, voor de inwoners van Losser is het onbegrijpelijk. Dat is bijna niet uit te leggen. Er gebeuren dodelijke ongevallen. Ze zien de risico's ook. Het vrachtverkeer wat van de industrieterrein de Pol afkomt.
Ja.
Daar toch een 80 kilometer weg op rijdt. Ja. Aan stilstand. Best heel gevaarlijk. En men begrijpt het gewoon niet waarom of daar geen maatregelen worden getroffen.
Nee, begrijp ik. Dat zijn we het ook mee eens. En er zijn ook aardig wat discussies gevoerd in de gemeenteraad om het op te pakken. En ja, de wethouder gaat dan blijkbaar met hangende pootjes naar de provincie. En komt dan wel weer terug en geeft een antwoord. En zo duurt het. Maar op dit moment is het nog niet zoals het moet zijn. En het is natuurlijk dramatisch wat er ook vorig jaar gebeurd is. Nou is dat ene ongeluk waar die auto de bocht daar erg ruim nam. Ja, dat was. Ja.
Nee, maar, het,
dat andere die oversteek,
ja.
Dat is toch een. Op de een of andere manier is. Ja, je kunt zeggen, kijk naar links, kijk naar rechts. Maar het heeft iets onoverzichtelijks.
Zit een flauwe bocht.
Ja.
Dus het verkeer zie je pas laat.
Ja.
En het rijdt 80. En geen 50.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En het merkwaardige is dat de enige, dat is de enige toegangsweg tot Losser, tot dorp Losser, zonder een chicane in de weg. Alle anderen hebben een chicane in de weg. Want bij de Enschede straat die pas aangepakt is, is er ook een chicane ingelegd.
Ja,
als je naar Glanen rijdt, ook niet.
Ja, Glanenbrugstraat zit ook een chicane bij de zoeker.
Ja. Oké.
Okay. Ja.
Oh ja. Klopt, inderdaad. Ja, daar vlak bij de Joma in de buurt zit er een. Ja, inderdaad.
Daarvoor nog. Ja.
Ja,
waar mensen dus met 80 aankomen en dan bij de komgrens zit daar een... Een ander onderwerp is het afvalbrengpunt.
Ja.
Hoe staan jullie daarin?
Het is een basisvoorziening, moet gewoon blijven. Het heeft even geduurd dat het ook bij deze wethouder goed is doorgedrongen. Dat het moet blijven, maar dat staat voor ons gewoon vast. Dat is geen discussie. En gelukkig bij de andere partijen ook niet. Dus
dat blijft gewoon?
Ja, we vragen ze alleen even... ook hier zou ik zeggen van ze moeten dan ze opschieten. Want nu heeft het eigenlijk al te lang geduurd. Hè? Want nu moeten ze met bepaalde afvalstromen al naar andere plaatsen toe. Dat had natuurlijk ook al niet gemoeten. Maar er moet gewoon wat gebeuren. En liefst hadden we gezien dat het op dezelfde plek kan. Ik heb ook wel eens gedacht, dat staan altijd van die lange rijen. Maar die rijen staan er ook vooral omdat ze moeten zo'n heuvel op. En dat werkt gewoon niet. Je zult maar een aanhanger hebben en je moet er achteraan verraten. Dat lukt niet. Dan moet je wel een hoge aanhanger hebben die hem ziet. Want je kunt daar niet draaien. En mensen die daar naartoe willen, dat hoopt zich op. Dus je kunt daar ook een hoop veranderen en verbeteren. Maar het schijnt toch dat er zoveel afvalstromen zijn dat het daar niet te doen is om dat daar te doen, het nieuwe afvalbrengen. Of het afvalbrengpunt zo te verbouwen dat daar kan. Want dan schijnt het dat er allerlei andere afvalstromen niet daar naartoe kunnen. En dan willen we gewoon één goed afvalbrengpunt. Dat is gewoon een basisvoorziening. Dat hoort elke loor. Ja, dat hoort. Ik moet wel zeggen, het is wel, want we krijgen ook wel eens geluiden van ik woon in Glanen of Hovendinkel. Ik ben net zo snel in Enschede. En iemand die in Beuningen woont, die zegt, ja, ik kan liever naar Denenkamp. Ja, dat is een beetje het nadeel van een grote gemeente qua oppervlakte. Maar niettemin vinden wij dat toch het een basisvoorziening is, wat hier gewoon in Losser thuis hoort.
Ja, je zou de voorziening gewoon naar de industrietrein kunnen... brengen, toch? Zou toch daar een nieuwe voorziening kunnen bouwen?
Ja, dat vinden we ook.
En dan is er misschien weer ruimte voor woningbouw waar nu de gemeentewerf is.
Ja. Nou, bijvoorbeeld.
Plus het feit dat die vrachtwagens natuurlijk met die spullen allemaal door een woonwijk heen gaan.
Ja, ik trouwens nog even zeg net, daar zou dan woning, dat schijnt dat hele water... de waterzuivering die daar zit, dat daar dan niet kan, woningbouw, heb ik begrepen. En dat is wel een belemmering.
Ja.
Dus dat lukt schijnbaar niet, heb ik begrepen.
Oké.
Okay. Tot slot, wat is je ideaalbeeld hoe Losser in 2030 uitziet? Als de VVD het voor het zeggen had.
Dan zijn we nog steeds een dorp waar mensen heel graag naartoe gaan. Het is ook belangrijk dat Losser heel aantrekkelijk is voor mensen om te wonen. Kijk, enerzijds is het natuurlijk belangrijk zoveel mogelijk bedrijvigheid en als bedrijven hier naartoe willen komen. Maar het is vooral belangrijk dat mensen hier willen wonen. Als iemand werk vindt vanuit het Westen, ik zeg maar wat, in Enschede. En ze gaan hier rondkijken, waar gaan we wonen? Dat ze bij Losser uitkomen. En Losser is ook een dorp waar mensen graag naartoe moeten gaan om hun boodschappen te doen. Betekent toegankelijk. Hè, niet te veel blokkades opwerpen voor auto's. Hè, dat nu wat er nu ligt met die mobiliteitsnotitie, daar hebben we helemaal niks mee. Want de auto komt er nauwelijks meer in voor. Terwijl het juist zo moet zijn dat iemand die maar een beetje in de buurt van Losser is, die denkt, ik ga even naar Losser mijn boodschappen doen. Want daar ben ik snel, auto voor de deur, kan naar binnen en ik ben weer weg. Dus dat moet je niet allemaal, daar moet je niet allemaal drempels op gaan werpen. Dus dat is ook heel belangrijk om dat op te pakken. Ja, en voor de rest is vooral zorgen dat we aantrekkelijk zijn om te gaan wonen. En zodat ook ons inwonertal stijgt. En dat komt de leefbaarheid ten goede. En vooral veel aandacht besteden aan de ondernemers en aan het centrum. En zorgen dat er veel dat het aantrekkelijk wordt voor ondernemers om ook hier te gaan zitten. En dan denk ik ook met name aan de winkels. En dan moet je niet alleen denken aan een HEMA of zo. Het is heel belangrijk dat die er zit. Maar het onderscheidend vermogen wat je moet hebben als Losser. Dat er winkeliers zijn en ondernemers zijn die hier een eigen winkel beginnen. wat zich ook herkent als iets specifieks en iets onderscheidends. Dat de mensen ook echt naar lossen gaan. Hè? Van Zutphen, die chocolaterie. Daar komen mensen best van wij komen ze hier naartoe. We hebben een slijterij daarnaast Raadhuis. Dat is echt de top. Hij krijgt super adviezen, een super goede zaak. Dat soort winkels dat de mensen van hun wijde omtrek hier naartoe komen. Dat soort ondernemers die dat doen, die moeten we hier naartoe trekken. En daar moeten we werk van maken. En dan zul je zien dat losser het langzamerhand met losser steeds beter gaat.
Nou, fantastisch. Sluiten we daarmee af. Harry, bedankt.
Ook bedankt.
En we zien elkaar zeker zeg maar in het najaar weer bij het politieke debat.
Oké.
Dus dat verwachten we wel. Dankjewel.
De Hallo Losser podcast is te beluisteren via onze website hallolosser.nl en natuurlijk via Spotify, Apple of Google Podcast. Luister iedere vrijdag naar een nieuwe podcast en blijf op de hoogte van het nieuws in onze gemeente via onze website hallolosser.nl. Tot de volgende keer.